Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen we u voor uit een nieuw document, een recenter document, namelijk een post-synodale apostolische exhortatie met de titel Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag. Geschreven naar aanleiding van de bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie. Gepubliceerd door Paus Franciscus op 24 november 2013. De vreugde van het evangelie. Aan de priesters en de diakens, de Godgewijde personen en de leken gelovigen, over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag. De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door hem, worden bevrijd van de zonde, het verdriet, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren. In deze exhortatie wil ik mij richten tot de christengelovigen, om hen uit te nodigen tot een nieuwe fase in de evangelisatie, die door deze vreugde wordt gekenmerkt, en wegen wijzen voor de tocht van de kerk in de komende jaren. Vreugde die wordt vernieuwd en meegedeeld. Het grote gevaar van de huidige wereld, met haar veelsoortig en overstelpend aanbod aan consumptieartikelen, is een individualistische treurigheid die voortkomt uit een gemakzucht en hebzuchtig hart, uit een ziekelijk zoeken naar oppervlakkige genoegens, uit een geïsoleerd geweten. Wanneer het innerlijke leven zich opsluit in eigen belangen, is er geen ruimte meer voor de ander. Komen de armen niet meer binnen? Luistert men niet meer naar de stem van God? Geniet men niet meer van de zoete vreugde van zijn liefde? Klopt het enthousiasme van het goede te doen niet meer? Ook de gelovigen lopen dit zekere en voortdurende gevaar. Velen vervallen hiertoe en veranderen in rancuneuze, ontevreden, levenloze personen. Dit is niet de keuze voor een waardig en vol leven. Dit is niet wat God voor ons wenst. Dit is niet het leven in de geest dat opwelt uit het hart van de verrezen Christus. Ik nodig iedere christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen, of minstens de beslissing te nemen zich door hem te laten ontmoeten, hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, omdat niemand is uitgesloten van de vreugde die door de Heer is gebracht. Wie het waagt, die stelt de Heer niet teleur. En wanneer iemand een kleine stap naar Jezus doet, ontdekt hij dat hij reeds op zijn komst met open armen wachtte. Dit is het ogenblik om tot Jezus Christus te zeggen: Heer, Ik heb mij laten misleiden. Op 1000 manieren ben ik van uw liefde weggevlucht. Maar ik ben hier weer om mijn verbond met u te hernieuwen. Ik heb behoefte aan u. Bevrijd mij opnieuw, Heer. Neem mij nogmaals op in uw verlossende armen. Het doet ons zo goed naar hem terug te keren wanneer wij verloren zijn. Ik benadruk het nogmaals. God wordt nooit moe te vergeven. Wij zijn het die moe worden om zijn barmhartigheid te vragen. Hij die ons heeft uitgenodigd 70 × 7 te vergeven, geeft ons het voorbeeld. Hij vergeeft 70 × 7. Hij neemt ons telkens opnieuw, de ene na de andere keer op zijn schouders. Niemand zal ons de waardigheid kunnen ontnemen die deze oneindige en onwankelbare liefde ons verleent. Hij maakt het ons mogelijk het hoofd op te richten en opnieuw te beginnen, met een tederheid die ons nooit teleurstelt en voor ons altijd weer de vreugde kan herstellen. Laten wij niet wegvluchten van de verrijzenis van Jezus. Laten wij ons nooit gewonnen geven, wat er ook gebeurt. Mogen niets sterker zijn dan zijn leven dat ons voordrijft. De boeken van het Oude Testament hadden de vreugde van het heil voorzegd, die in messiaanse tijden overvloedig zou worden. De profeet Jesaja richt zich tot de verwachte Messias en begroet hem jubelend. Uitbundig laat gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde. En hij bemoedigde de inwoners van Sion om hem met gezangen te ontvangen. Juicht en jubelt. De profeet nodigt wie hem reeds aan de horizon heeft gezien uit om boodschapper te worden voor de anderen. Klim op een hoge berg met uw boodschap van vreugde, gij Sion. Verhef met kracht uw stem, gij Jeruzalem, bode van vreugde. De hele schepping neemt deel aan deze vreugde van het heil. Juicht hemelen, aarde, jubel. Breekt uit in gejuich, gij bergen, want Yahweh heeft zijn volk bemoedigd en zich over zijn ongelukkigen erbarmd. Wanneer Zacharias de dag van de Heer ziet, nodigt hij ertoe uit om de koning die komt in nederigheid en rijdend op een ezel toe te juichen. Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend. Maar de meest aanstekelijke uitnodiging is misschien nog die van de profeet Sefania, die ons God zelf laat zien als een stralend middelpunt van feest en vreugde die aan zijn volk deze heilbrengende kreet wil meedelen. Het opnieuw lezen van deze tekst vervult mij van leven. Yahweh, uw God, is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal opgetogen zijn van blijdschap om u en zijn liefde opnieuw te laten blijken. Luidkeels roept hij zijn vreugde om u uit. Het is de vreugde die men beleeft tussen de kleine dingen van het dagelijkse leven, als antwoord op de liefdevolle uitnodiging van God, onze Vader. Mijn zoon, doe uzelf te goed, zoveel als gij kunt. Laat een gelukkige dag u niet ontsnappen. Hoeveel vaderlijke tederheid ervaart men achter deze woorden? het evangelie waar het kruis van Christus roemrijk straalt, nodigt met aandrang uit tot vreugde. Enkele voorbeelden zijn voldoende. Verheug u, is de groet van de engel tot Maria. Het bezoek van Maria aan Elisabeth maakt dat Johannes van vreugde opspringt in de schoot van zijn moeder. In haar lied verkondigt Maria: van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Wanneer Jezus zijn dienstwerk begint, roept Johannes uit: zo nu is mijn vreugde en zij is volkomen. Jezus zelf jubelde het uit, vervuld van de Heilige Geest. Zijn boodschap is een bron van vreugde. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden, horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes. Onze christelijke vreugde ontspringt uit de bron van zijn overstromend hart. Hij belooft zijn leerlingen: gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. En hij houdt aan: wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Vervolgens waren zij vervuld van vreugde toen zij hem verrezen zagen. Het boek Handelingen van de Apostelen vertelt dat in de eerste gemeente zij samen hun voedsel in blijdschap genoten. Hoofdstuk 2, vers 46. Waar de leerlingen voorbij kwamen, ontstond grote vreugde. Handelingen, hoofdstuk 8, vers 8. En zij waren vervuld van vreugde, hoofdstuk 13, vers 52, te midden van de vervolging. Een pas gedoopte eunuch zette vol blijdschap zijn reis voort. En de gevangenenbewaarder was verheugd, omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde. Waarom zullen wij ook niet deze stroom van vreugde ingaan? Er zijn christenen die een levensstijl van een 40-dagen tijd zonder Pasen lijken te hebben. Ik erken echter dat men niet in alle, soms zeer moeilijke fases en omstandigheden van het leven op dezelfde wijze vreugde beleeft. Zij past zich aan en verandert en blijft altijd als een straallicht die voortkomt uit de persoonlijke zekerheid boven alles oneindig bemind te worden. Ik begrijp de mensen die neigen tot droefheid door de grote moeilijkheden die zij moeten lijden. Maar beetje bij beetje moet men het toelaten dat de vreugde van het geloof begint te ontwaken, zoals een geheim, maar vast vertrouwen ook te midden van de ergste nood. Geluk bleef verre van mij, wat welstand is, wist ik niet meer. Ik prent mij desondanks in, dat geeft mij hoop. Zonder einde is Yahweh's genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen. Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw. Goed is het in stilte op redding van Yahweh te wachten. De verleiding verschijnt herhaaldelijk in de vorm van uitvluchten en bezwaren, alsof er talloze voorwaarden zouden moeten zijn opdat vreugde mogelijk is. Dit gebeurt omdat de technologische maatschappij de mogelijkheden van genot heeft kunnen vermenigvuldigen, maar zij er moeilijk in slaagt vreugde te verschaffen. Ik kan zeggen dat de mooiste en meest spontane vreugde die ik in de loop van mijn leven heb gezien, die van zeer arme mensen is die weinig hebben om zich aan vast te klampen. Ik herinner mij ook de echte vreugde van hen die ook te midden van grote beroepsmatige verplichtingen een gelovig, edelmoedig en eenvoudig hart hebben weten te bewaren. Op verschillende wijzen putte deze vreugde uit de steeds grotere bron van liefde van God, die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Ik zal niet moe worden de woorden van Benedictus XVI te herhalen, die ons naar het middelpunt van het evangelie voeren. Aan het begin van het christen zijn staat niet een ethische beslissing of een hoogstaand idee, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een persoon, die ons leven een nieuwe horizon en daarmee de beslissende richting geeft. Alleen dankzij deze ontmoeting, of hernieuwde ontmoeting, met de liefde van God, die verandert in gelukkige vriendschap, worden wij bevrijd van ons geïsoleerd bewustzijn en het op onszelf betrokken zijn. Het lukt ons ten volle menselijk te zijn wanneer wij meer dan menselijk zijn, wanneer wij God toestaan ons boven onszelf uit te tillen, omdat wij ons meest ware wezen te bereiken. Daar ligt de bron van de evangeliserende handeling. Immers, als iemand deze liefde, die hem de zin van het leven terug heeft opgenomen, hoe kan hij dan het verlangen bedwingen om het anderen mee te delen?
Thank you.
De zoete en sterkende vreugde van het evangeliseren. Het goede streeft er altijd naar zich mee te delen. Iedere authentieke ervaring van waarheid en schoonheid zoekt uit zichzelf haar verspreiding. En iedere persoon die een diepe bevrijding beleeft, krijgt een grotere gevoeligheid voor de noden van anderen. Door het mee te delen schiet het goede wortel en ontwikkelt het zich. Daarom heeft wie waardig en ten volle wenst te leven, geen andere weg dan de ander te erkennen en zijn welzijn te zoeken. Enkele uitdrukkingen van de heilige Paulus zouden dan ook niet moeten verbazen. De liefde van Christus laat ons geen rust, lezen we in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 14. En in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 16, staat er: Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Het aanbod is leven op een hoger niveau, maar niet minder intens. Het leven wordt sterker door het te geven en het verzwakt in isolement en gemak. Immers, wie het meest de mogelijkheden van het leven uitbuiten, zijn zij die de veilige oever verlaten en hartstocht opvatten voor de zending om de anderen het leven mee te delen. Wanneer de kerk oproept tot evangeliserende inzet, doet zij niets anders dan de christenen te wijzen op de ware dynamiek van de persoonlijke verwezenlijking. Hier ontdekken wij een andere, diepe wet van de werkelijkheid. Het leven groeit en rijpt in de mate waarin wij het geven voor het leven van anderen. Dit is uiteindelijk de zending. Dientengevolge zou een verkondiger van het evangelie niet een begrafenisgezicht moeten hebben. Laten wij het vuur weer terugkrijgen en doen toenemen, de zoete en sterkende vreugde te evangeliseren, ook wanneer wij moeten zaaien in tranen. Mogen de nu eens angstige, dan weer hoopvol zoekende wereld van onze tijd de blijde boodschap ontvangen. Niet van bedroefde, ontmoedigde, ongeduldige en angstige verkondigers van het evangelie, maar van dienaren van het evangelie, wier leven vurigheid uitstraalt, die als eersten in zichzelf de vreugde van Christus hebben ontvangen. De eeuwige nieuwheid. Een vernieuwde boodschap biedt, ook aan de lauwe en niet-praktiserende gelovigen, een nieuwe vreugde in het geloof en een evangeliserende vruchtbaarheid. In werkelijkheid is de kern en het wezen ervan altijd hetzelfde. De God die zijn geweldige liefde heeft geopenbaard in de gestorven en verrezen Christus. Hij maakt zijn gelovigen altijd nieuw, hoe oud zij ook zijn. Zij hernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels als adelaars uit. Zij lopen en worden niet moe. Zij rennen en raken niet uitgeput. Christus is het eeuwig evangelie, zo staat in de openbaring van de heilige Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. En hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 8. Maar zijn rijkdom en zijn schoonheid zijn onuitputtelijk. Hij is altijd jong en een voortdurende bron van nieuwheid. De kerk houdt niet op zich te verbazen over de onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. De heilige Johannes van het Kruis zei: dit dichte kreupelhout van Gods wijsheid en wetenschap is zo diep en onafzienbaar dat de ziel er altijd dieper in kan doordringen, al weet zij nog zoveel van Gods wijsheid. Of ook, zoals de heilige Irenaeus zei: Christus heeft bij zijn komst iedere nieuwheid gebracht. Hij kan met zijn nieuwheid altijd ons leven en onze gemeenschap vernieuwen. En ook al maakt de christelijke boodschap donkere tijden en kerkelijke zwakten door, zij veroudert nooit. Jezus Christus kan ook de saaie schema's doorbreken waarin wij hem willen opsluiten. En hij verrast ons met zijn voortdurende goddelijke creativiteit. Telkens wanneer wij trachten naar de bron terug te keren en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie terug te krijgen, verschijnen er nieuwe wegen, creatieve methodes, andere uitdrukkingsvormen, sprekendere tekenen, woorden die vol zijn van een vernieuwde betekenis voor de huidige wereld. In werkelijkheid is iedere authentieke evangeliserende handeling altijd nieuw. Hoewel deze zending van ons een edelmoedige inzet vraagt, zou het verkeerd zijn haar te verstaan als een heroïsche persoonlijke taak, aangezien het voor alles zijn werk is, uitgaande boven wat wij kunnen ontdekken en verstaan. Jezus is de eerste en de grootste verkondiger van het evangelie. Bij iedere vorm van evangelisatie komt God altijd op de eerste plaats, die ons heeft willen roepen om met hem mee te werken en ons heeft willen stimuleren met de kracht van zijn geest. De ware nieuwheid is die welke God zelf op mysterieuze wijze tot stand wil brengen, die welke hij ingeeft, die welke hij teweeg brengt, die welke hij richting geeft en op duizend wijzen begeleid. In heel het leven van de kerk moet men altijd laten zien dat het initiatief van God komt. Dat hij ons het eerst heeft lief gehad, zoals we horen in de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 19. En dat God alleen de wasdom geeft, de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 7. Deze overtuiging staat het ons toe de vreugde te bewaren te midden van een zoveel eisende en uitdagende taak die ons leven geheel in beslag neemt. Zij vraagt alles van ons, maar zij geeft ons tegelijkertijd ook alles. Wij zouden de nieuwheid van deze zending ook niet mogen verstaan als een ontworteling, als een vergeten van de levende geschiedenis die ons opneemt en ons voortwaarts drijft. De herinnering is een dimensie van ons geloof die wij deuteronomisch zouden kunnen noemen, naar analogie van de herinnering van Israël. Jezus laat ons de Eucharistie na als dagelijkse herinnering van de kerk die ons steeds meer binnenleidt in het paasmysterie. De evangeliserende vreugde straalt altijd op de achtergrond van de dankbare herinnering. Het is een genade waarom wij moeten vragen. De apostelen vergaten nooit het ogenblik waarop Jezus hun hart raakte. Zo lezen we in het evangelie volgens de heilige Johannes: het was ongeveer het tiende uur. Of in de brief aan de Hebreeën: samen met Jezus houdt de herinnering ons een ware menigte getuigen voor. Onder hen onderscheiden zich enkele personen die op een bijzondere wijze een bijzondere invloed hebben gehad om onze gelovige vreugde te doen ontkiemen. Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Soms betreft het eenvoudige personen die dichtbij zijn en ons hebben ingewijd in het geloofsleven. Uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest, dat geloof dat eerst uw grootmoeder Louise en uw moeder Eunike bezield heeft. Dat horen we in de tweede brief aan Timotheus. Een gelovige is dus fundamenteel iemand die herinnert. De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het geloof. Luisterend naar de Geest, die ons helpt gemeenschappelijk de tekenen van de tijd te herkennen, heeft men van 7 tot 28 oktober 2012 de 13e algemene vergadering van de Bisschoppensynode gehouden over het thema De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof. Daar heeft men eraan herinnerd dat de nieuwe evangelisatie allen roept en zich fundamenteel verwezenlijkt op 3 terreinen. Op de eerste plaats vermelden wij het terrein van de gewone pastoraal. Bezield door het vuur van de geest om de harten in vuur en vlam te zetten van de gelovigen die geregeld de gemeenschap bezoeken en bijeenkomen op de dag des Heren om zich te voeden met zijn woord en het brood van eeuwig leven. Tot dit terrein moeten ook de gelovigen worden gerekend die een intens en oprecht katholiek geloof bewaren en het op verschillende manieren tot uitdrukking brengen, ofschoon zij niet veelvuldig deelnemen aan de eredienst. Deze pastoraal richt zich op de groei van de gelovigen, zodat zij steeds beter, met heel hun leven, antwoorden op de liefde van God. Op de tweede plaats herinneren wij aan het terrein van de gedoopte personen die echter niet leven naar de eisen van het doopsel. Niet van harte toebehoren aan de kerk en de troost van het geloof niet ervaren, niet meer ervaren. De kerk zet zich als een steeds oplettende moeder ervoor in dat zij een bekering beleven die hun de vreugde van het geloof en het verlangen zich met het evangelie bezig te houden, teruggeeft. Ten slotte wijzen wij erop dat evangelisatie wezenlijk verband houdt met de verkondiging van het evangelie aan hen die Jezus Christus niet kennen of hem altijd hebben afgewezen. Velen van hen zoeken God heimelijk, het heimwee naar zijn gelaat, ook in landen met een oude christelijke traditie. Allen hebben recht erop het evangelie te ontvangen. De christenen hebben de plicht het te verkondigen, zonder iemand uit te sluiten. Niet als iemand die een nieuwe verplichting oplegt, maar als iemand die een vreugde deelt, wijst op een mooie horizon, een begerenswaardig gastmaal aanbiedt. De kerk groeit niet door proselytisme, maar door aantrekkingskracht. Johannes Paulus II heeft ons uitgenodigd te erkennen dat de gerichtheid op de verkondiging niet verloren moet gaan. De verkondiging aan hen die ver van Christus zijn, aangezien dit de eerste taak is van de kerk. De missieactiviteit vormt ook nu nog de grootste uitdaging voor de kerk. En de zaak van de missie moet op de eerste plaats komen. Wat zou er gebeuren als wij deze woorden werkelijk serieus zouden nemen? Wij zouden eenvoudigweg erkennen dat de missieactiviteit het paradigma van ieder werk van de kerk is. In deze lijn hebben de Latijns-Amerikaanse bisschoppen gezegd dat wij niet passief afwachtend in onze kerken kunnen blijven zitten en dat het noodzakelijk is dat men van een louter conservatieve pastoraal overgaat op een beslist missionaire pastoraal. Deze taak blijft de bron van de grootste vreugde voor de kerk. Er zal in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Doel en beperkingen van deze exhortatie. Ik heb graag de uitnodiging van de synodevaders aanvaard om deze exhortatie te schrijven. Terwijl ik dit doe, oogst ik de rijkdom van de werkzaamheden van de synode. Ik heb eveneens verschillende mensen geraadpleegd en ik wil bovendien de zorgen tot uitdrukking brengen die mij op dit concrete ogenblik van het evangeliserende werk van de kerk bezighouden. De thema's die met de evangelisatie in de huidige wereld verband houden en die men hier zou kunnen ontwikkelen, zijn talloos. Maar ik heb ervan afgezien gedetailleerd deze talrijke kwesties te behandelen die een onderwerp van studie en aandachtige verdieping moeten zijn. En ik geloof evenmin dat men van het pauselijk leergezag een definitief of volledig woord kan verwachten over alle kwesties die de kerk en de wereld betreffen. Het past niet dat de paus de lokale episcopaten vervangt in het onderscheiden van alle problemen die zich in hun gebied voordoen. In deze zin voel ik de noodzaak vooruit te gaan in een heilzame decentralisatie. Ik heb hier ervoor gekozen enkele lijnen voor te stellen die in heel de kerk een nieuwe evangeliserende fase, vol vuur en dynamiek, kunnen bemoedigen en richting geven. In dit kader en op de grond van de leer van de dogmatische constitutie Lumen Gentium heb ik besloten om, behalve bij de andere thema's, uitvoerig stil te blijven staan bij volgende kwesties. En hier volgen een zevental punten. Ten eerste, de hervorming van de kerk bij haar missionair erop uitgaan. Ten tweede, de verleidingen van werkers in de pastoraal. Ten derde, de kerk verstaan als het geheel van het volk van God dat evangeliseert. Ten vierde, de homilie en de voorbereiding ervan. Ten vijfde, de maatschappelijke integratie van de armen. Ten zesde, de vrede en de maatschappelijke dialoog. En ten zevende, de geestelijke motiveringen voor de missionaire inzet. Ik heb over deze thema's zo uitgeweid dat het misschien buitensporig zal kunnen lijken. Maar ik heb het niet gedaan met de bedoeling om een verhandeling aan te bieden, maar enkel om de belangrijke invloed van deze onderwerpen op de huidige taak van de kerk te laten zien. Deze helpen immers allen een bepaalde evangeliserende stijl te schetsen en ik nodig ertoe uit om deze stijl aan te nemen bij iedere handeling die wordt verwezenlijkt. En zo kunnen wij op deze wijze, te midden van ons dagelijks werk, gevolg geven aan de aansporing van het woord van God. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nog eens, verheugt u. Hoofdstuk 1. De missionaire verandering van de kerk. Evangelisatie gehoorzaamt aan de missionaire opdracht van de Heer, die we horen in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 28, versen 19 tot 20. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. In deze verzen wordt het ogenblik weergegeven waarop de verrezene de zijnen uitzendt om het evangelie in iedere tijd en op iedere plaats te verkondigen, zodat het geloof in hem zich verspreidt tot in elke hoek van de aarde. Punt 1. Een kerk die erop uitgaat. In het woord van God verschijnt voortdurend deze dynamiek van erop uitgaan, die God in de gelovigen wil opwekken. Abraham aanvaarde de oproep om te vertrekken naar een nieuw land. Mozes luisterde naar de oproep van God. Zo horen we in het boek Exodus: ga er dus heen, ik zend u. En hij deed het volk wegtrekken naar het beloofde land. Tot de profeet Jeremia zei hij: naar iedereen tot wie ik u zend, moet gij gaan. Vandaag zijn in dit gaan van Jezus de steeds nieuwe scenario's en uitdagingen van de evangeliserende zending van de kerk aanwezig. En we zijn allen geroepen tot dit nieuwe missionaire erop uitgaan. Iedere christen en iedere gemeenschap zal onderscheiden wat de weg is die de Heer vraagt. Maar wij worden allen uitgenodigd deze oproep te aanvaarden. Uit de eigen gemakzucht naar buiten te treden en de moed te hebben naar alle randgebieden te gaan die behoefte hebben aan het licht van het evangelie. De vreugde van het evangelie, die het leven vult van de gemeenschap van de leerlingen, is een missionaire vreugde. De 72 leerlingen die vol blijdschap van de zending terugkeren, ervaren deze. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 10, vers 17. Jezus, die het uitjubelt van vreugde in de heilige en de Vader prijst, omdat zijn openbaring tot de armen en de kleinsten komt, beleeft deze. De eersten die zich bekeren bij het aanhoren van de prediking van de apostelen, ieder in zijn eigen taal, met Pinksteren, voelen deze verwondering. Deze vreugde is een teken dat het evangelie is verkondigd en vrucht aan het dragen is. Maar zij heeft altijd de dynamiek van een exodus en een gave, van een buiten zichzelf treden, van een op weg zijn en een steeds opnieuw, steeds verder zaaien. De Heer zegt: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben ik uitgegaan. Horen we in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 1, vers 38. Wanneer het zaad op een plaats is gezaaid, houdt hij zich daar niet langer op om beter uit te leggen of om nog meer tekenen te doen, maar brengt de geest hem ertoe om naar andere dorpen te vertrekken. Het woord heeft een potentieel in zich dat wij niet kunnen voorzien. Het evangelie spreekt van een zaad dat, eenmaal gezaaid, vanzelf groeit, ook wanneer de landbouwer slaapt. De kerk moet deze ongrijpbare vrijheid van het woord aanvaarden, dat op zijn manier en in zeer verschillende vormen doeltreffend is, die zodanig zijn dat zij onze voorspellingen te boven gaan en onze schema's doorbreken. De intimiteit van de kerk met Jezus is een rondreizende intimiteit en de gemeenschap krijgt wezenlijk gestalte als missionaire gemeenschap. Trouw aan het voorbeeld van de Meester is het van vitaal belang dat de kerk vandaag erop uitgaat om het evangelie aan allen te verkondigen, op alle plaatsen, bij alle gelegenheden, zonder talmen, zonder verzet en zonder vrees. De vreugde van het evangelie is voor heel het volk, zij mag niemand uitsluiten. Zo verkondigt de engel haar aan de herders van Bethlehem: vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 10. En de Apocalyps, in hoofdstuk 14, vers 6, spreekt van een eeuwig evangelie te verkondigen aan de bewoners der aarde, aan alle volken en stammen en talen en rassen. Het initiatief nemen, zich erbij laten betrekken, begeleiden, vrucht voortbrengen en feest vieren. De kerk die erop uitgaat is de gemeenschap van missionaire leerlingen die initiatief nemen, die betrokken zijn, die begeleiden, die vrucht voortbrengen en feest vieren. Primair jaar, het initiatief nemen. Excuseert u mij voor dit neologisme. De evangeliserende gemeenschap ervaart dat de Heer het initiatief heeft genomen, haar in de liefde is voorafgegaan. En daarom weet zij de eerste stap te zetten. Weet zij zonder vrees het initiatief te nemen, tegemoet te gaan hen die ver zijn, te zoeken en te komen naar de kruispunten van de wegen om diegenen die worden uitgesloten uit te nodigen. Zij bespeurt een onuitputtelijk verlangen barmhartigheid aan te bieden, de vrucht van de eigen ervaring met de oneindige barmhartigheid van de Vader en de draagwijdte ervan. Durven wij een beetje meer initiatief te nemen? Als gevolg weet de kerk zich te laten betrekken. Jezus heeft zijn leerlingen de voeten gewassen. De Heer laat zich betrekken en betrekt de zijnen door te knielen voor de anderen om hen te wassen. Maar onmiddellijk erna zegt hij tot zijn leerlingen: zalig gij als gij ernaar handelt. De evangeliserende gemeenschap neemt door werken en gebaren een plaats in het dagelijks leven van de anderen, verkleint de afstanden, verlaagt zich indien nodig tot verootmoediging en aanvaardt het menselijk leven door het lijdend vlees van Christus in het volk aan te raken. Verkondigers van het evangelie hebben zo de geur van de schapen en die luisteren naar hun stem. Derhalve stelt een evangeliserende gemeenschap zich beschikbaar om te begeleiden. Zij begeleidt de mensheid in al haar processen, hoe moeilijk die ook mogen zijn en hoe lang die ook mogen duren. Zij kent het lange wachten en de apostolische verdraagzaamheid. Evangelisatie gebruikt veel geduld en vermijdt het geen rekening te houden met grenzen. Trouw aan de gave van de Heer weet zij ook vrucht te dragen. Een evangeliserende gemeenschap let altijd op de vruchten, omdat de Heer wil dat zij vruchtbaar is. Zij zorgt voor het graan en verliest haar gemoedsrust niet door het onkruid. Wanneer de zaaier het onkruid te midden van het graan ziet opkomen, reageert hij niet met geklaag of paniek. Hij vindt een wijze om ervoor te zorgen dat het woord vlees wordt in een concrete situatie en vruchten geeft van nieuw leven, hoewel ze schijnbaar onvolkomen of onvolmaakt zijn. Een leerling weet zijn hele leven aan te bieden en het tot aan het martelaarschap toe op het spel te zetten als getuigenis van Jezus Christus. Maar zijn droom is het niet overal vijanden te maken, maar veeleer dat het woord wordt aangenomen en zijn bevrijdende en vernieuwende kracht openbaart. Ten slotte weet een blije, evangeliserende gemeenschap altijd feest te vieren. Zij prijst en viert iedere kleine overwinning, iedere stap voortwaarts in de evangelisatie. Een blije evangelisatie wordt schoonheid in de Eucharistie, te midden van de dagelijkse verplichtingen het goede te bevorderen. De kerk evangeliseert en evangeliseert zichzelf met de schoonheid van de liturgie, die ook viering is van de evangeliserende activiteit en bron van een hernieuwde impuls tot zelfgave. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u voorlazen uit de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, gepubliceerd door Paus Franciscus op 24 november 2013. Een volgende keer gaan wij verder met een tweede puntje onder het eerste hoofdstuk, de pastoraal in een nieuwe opzet. We danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.